Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. En ook ik ben een beetje bedroefd dat de maker van Helena, toch een van de mooiste nummers, denk ik, ooit gemaakt in de Lage Landen, overleden is. Hugo Rasput. Martin German, het is een nummer dat jij niet kent, want jij bent natuurlijk geboren in Duitsland, maar ik hoop dat je dat nummer ooit te horen zal krijgen. Martin, welkom in Pompidou. Je bent hier om te praten over, mag ik zeggen, verbluffende tentoonstelling met werk van Raoul de Keizer, getiteld Uivre in het Smak, nog te zien tot eind januari. Gudrun de Geiter, jij zit ook hier. Jij kent dat nummer ook uit je hoofd, denk ik, hè, Helena?
Niet uit mijn hoofd, maar Het is toch wel zo'n stem geweest die tot jou persoonlijk zingt.
Ja, ik vond het ook altijd heel mooi. Gudrun, jij hebt je verdiept in een filosoof, is dat precies?
Anthony Grayling, Brits filosoof die wij eigenlijk hier niet zo goed kennen, maar in Engeland ongelooflijk populair is, omdat hij een publieke intellectueel is en pleit voor humanisme. Ja. Hij komt naar Flagey.
En hij komt naar Flagey nu zondag. En jij zal dat werken, dat denken van hem uitgebreid toelichten zometeen. We hebben nog een aantal heel smakelijke quotes liggen met de stem van de man. En hij is inderdaad heel vermakelijk. Ik moet ook Els Snik nog verwelkomen. Dag Els. Dag. Jij komt het hebben over Klaus Mann. Ja. Ja. Mag ik even beginnen?
Ja.
Want dit is hem.
We German refugees, the first victims and most inexorable enemies of Nazism, were eager to contribute our bit to the fight against the brown plague. I was happy and proud, therefore, to join the army of my new country, the United States of America, and to be sent overseas to the editorial staff of General Clark's Fifth Army.
There in the army and out in the land.
Geplukt van YouTube.
Knap.
De stem van Klaus Mann. Wat spreekt hij mooi, hè? Als ik vind je niet. Ja. Ja. Je bent hier omwille van de Nederlandse vertaling. De Vulkaan is dat van Klaus Mann. Een boek dat is uitgebracht bij Querido. Waarom is deze roman belangrijk?
Ik denk dat uitgeverij Querido beslist heeft om deze roman opnieuw uit te geven. Omdat hij actueel is, het gaat over immigratie. De originele Duitse titel is Der Vulkan, Roman der Immigration, of iets van die genre. En dus het is een roman die uitgegeven is in Amsterdam.
Ja, maar Querido had in die tijd al de reputatie van een soort van exiluitgeverij te zijn, hè? Is dat niet?
Het was een exiluitgeverij, dus misschien eventjes kort over het leven van Klaus Mann. Die is geboren in 1906.
Daar heb je tijd genoeg voor, want het was een heel flamboyant leven. Maar go, Els.
1906, als zoon van Thomas Mann en Katja Mann geboren, oudste zoon. Al heel vroeg schrijversambities ook, maakt het waar. Er is heel flamboyant. Thema's in zijn werk die altijd terugkomen zijn homoseksualiteit, zelfmoord, druggebruik. Dat zit er altijd in. 1933 komt in Duitsland Hitler aan de macht. Zijn boeken kunnen niet meer verschijnen. En Klaus Mann trekt naar Amsterdam. Hij zal ongeveer 2 jaar in Amsterdam wonen. Raakt goed bevriend met alle mensen, de Duitse schrijvers rond uitgeverij Querido, die op dat moment een Duitse afdeling opricht. Querido Verlag. Daar verschijnt van Klaus Mann in 1936 Mephisto. Dus de roman over de acteur, de Duitse acteur Gustav Gründgens, waarin hij beschrijft hoe die man in het Berlijn van de jaren 30 zich laat meeslepen door het nazisme. Door Tom Lanois trouwens bewerkt, een jaar of 10 geleden.
En gebracht door Guy Cassius bij het Toneelhuis. Hè. Dat herinner ik mij nog zeer goed. Dat was een uitstekende voorstelling. Dus heel indringend ook.
Het is een prachtige roman ook, Mephisto. En dan heb je dus in 1939 verschijnt De Vulkaan, het boek waar we het vandaag zullen over hebben. Hij heeft daar 2 jaar aan gewerkt. En de grote kracht van die roman is, vind ik, dat je dat gewoon voelt, dat hij daar helemaal, dat hij dat allemaal zelf heeft meegemaakt. Hij schrijft dat echt vanuit de noodzaak. Hij moet de wereld gewoon, of het nageslacht, wat er ook zal gebeuren nadat die Hitler eventueel weer verdwijnt, laten weten hoe dat leven geweest is. Dus het leven van de immigrant.
Ja. Welke immigranten komen aan bod in dat boek? Zijn dat mensen die naar het leven zijn opgetekend of toch fictieve personages? Want ik heb altijd de indruk, als Klaus Mann iets schrijft, dan gaat dat ook heel erg over Klaus Mann zelf.
Om te beginnen zitten we met een hoofdpersonage dat Martin Corella heet en dat duidelijk op hem gebaseerd is. Ik zei een beschrijving van zichzelf. Hij hield altijd rekening met de kritische blik van zijn vader natuurlijk. Hè. Hij had angst wat zijn vader van hem zou vinden.
Hij zou schrijft... met de zoon van Thomas Mann zijn.
Ja, als... Hij schrijft dus over die Martin. Hij was trouwens lui. Hij sliep tot aan het middaguur en bracht vervolgens uren door met doelloze wandelingen door de stad. Hij las weinig en steeds weer dezelfde auteurs. Er waren weken, maanden dat hij geen regels schreef. Dus dat is in de inleiding, alsof hij zijn vader al voorbereidt. Maar dus in die eerste hoofdstukken zitten we in Parijs, in een café, bij een zekere mevrouw Schwalbe, die op de Kurfürstendam een kunstenaarscafé heeft gehad. We zitten met een aantal gevluchte kunstenaars aan tafel. We leren ze daar kennen. Het zijn er uiteindelijk een 20-tal personages die we gaan leren kennen. En het zijn geen sukkelaars, kun je wel zeggen. Het zijn intellectuelen, het zijn kunstenaars. Er zit ook een bankier bij, meneer Bernheim. Er zit een zekere dame van adel bij, Marion von Kammer, die heel erg veel trekken heeft van Erika Mann, de zus van Klaus Mann, waar hij heel erg close mee was ook, die ook lang in Nederland heeft gewoond, getoerd heeft door Europa met haar theater. Dus het is een modern gezelschap dat daar in Parijs samen zit. Het boek bestaat uit drie hoofdstukken. Je krijgt eerst 1933-34, waar je ze eerst... Je schuift eigenlijk als lezer bij aan tafel in die cafés daar in Parijs. Les Deux Magots natuurlijk, Café Fleur, ook in de kleinere cafeetjes. En je leert ze op die manier kennen en... De immigratie is nog nieuw, er zijn nog mensen die hoop hebben, die denken van binnenkort kunnen we terug, of die het net goed vinden dat ze een breuk kunnen maken met de conservatieve oude generatie in Duitsland. En die zitten samen in een café en je ziet daar, Klaus Mann, die heeft daar ook een figuur beschreven waar hij een relatie mee heeft gehad. Een hele mooie, exotische figuur, een Braziliaan, Kikjo. Ik lees even een stukje. Je ziet die twee verliefd worden op elkaar aan die cafetafel. Martin keek aandachtig naar Kikjo, van wie hij door de hele breedte van de tafel gescheiden was. Kikjo beantwoordde zijn blik, zwijgend en zonder te glimlachen. Martin zou graag met hem praten, maar op dat moment stelde de jonge Duitser, die Samuel op het terras van Café Coupole had ontmoet, zich aan hem voor. En zo komen er altijd maar stemmen tussen. Dan is er een cabaretière die zich wil laten gelden. En op het einde van dat stukje heb je de bankier, de rijke meneer Bernheim, die zegt... De laatste dagen dat ik in Berlijn was, was ik bijna alleen nog maar in Hotel Excelsior, omdat dat dicht bij Anhalter Bahnhof ligt. Dat gaf me een geruststellend gevoel. En plotseling praten ze allemaal door elkaar over hun laatste dagen in Berlijn en over de omstandigheden waaronder hun vertrek had plaatsgevonden. Dat is het begin, de eerste hoofdstukken, het is nog nieuw. Tweede deel is 1935-36, waar het allemaal al een beetje moeilijker wordt. De spanningen verhogen, je hebt verschillende soorten emigranten. Je hebt bijvoorbeeld Joodse emigranten die pas later geëmigreerd zijn, die het verwijt krijgen van de eerste geëmigreerden van... Als de nazi's geen antisemieten waren geweest, dan waren jullie vast wel in Duitsland gebleven, want eigenlijk staan jullie achter heel veel principes die de nazi's ook voorstaan. Het wordt ook moeilijker als immigrant. Dus het is al duidelijk dat dit geen voorlopige situatie meer is. Het wordt een consolidatie. Mensen immigreren verder. Die groep van mensen desintegreert, ook letterlijk.
Die zien elkaar niet meer. Hè?
Sommigen gaan naar China, sommigen gaan naar New York, naar Amsterdam. Dat is prettig om te lezen. Er zitten ook veel passages tussen uit het leven in Amsterdam in de jaren 30. In Praag. Je ziet ook, dat is ook het stuk waarin de roman erg actueel is, vind ik. Waarin voor mij zelfs confronterend bijna was, dat je gaat afvragen van wat zou ik zelf doen, welk type... Welk soort personage zou ik zelf zijn in die omstandigheden? Dus het antisemitisme neemt toe. Mensen hebben moeite om papieren te krijgen. Solidariteit brokkelt al een keer af. Er vinden schijnhuwelijken plaats. Er wordt natuurlijk nog mensen blijven mensen. Hebben nood aan liefde, aan vriendschap, aan kunnen leven ook. Hoe ga je daarmee om? Ik vind dat hij dat ongelooflijk warm en mooi beschrijft ook. Ik ga daar nog een klein stukje over lezen. Hij zegt op een bepaald moment, het leven heeft heel veel kanten en het brengt allerlei schokken met zich mee. Het wordt nooit door slechts één gebeurtenis, door één situatie bepaald. De immigranten die denken niet voortdurend, niet onophoudelijk aan het feit dat ze in ballingschap zijn en een hekel hebben aan een bepaald regime in hun vaderland en dat zelfs bestrijden. Ze kunnen niet aan één stuk door en onafgebroken fulltime immigrant zijn. Dat zou een te grote kwelling zijn. En trouwens ook gewoon saai. Hun leven wordt wel sterk beheerst door dat ene grote, alles veranderende feit. De ballingschap. Maar enkele grote gevoelens blijven het mensenhart bezighouden. Eerzucht en liefde. Eenzaamheid en honger. Vriendschap en angst voor de dood. Of verlangen daarnaar. De tijd verstrijkt, zowel in de ballingschap als thuis. Mensen vinden elkaar en raken elkaar kwijt, hebben succes of pech. Ze worden ziek, krijgen slechte gewoonten, herstellen weer of sterven. Ja. Verwelken, bloeien op.
Ja, dat is niet geschreven. Het is te zeggen, dat stukje geeft niet de indruk dat het alleen in 1930 zou kunnen geschreven zijn. Hè?
Nee, dat klinkt echt heel erg als nu. Dus daarom denk ik ook dat dit boek echt een succes kan zijn. Het spreekt, het grijpt heel erg aan.
Ja. Hoe werd het boek in zijn tijd ontvangen, Els Snik? Weet jij dat?
Ik zei het al, het is verschenen in 1939. Een hele moeilijke periode voor de exiluitgeverijen. Die konden hun boeken nauwelijks nog aan de man brengen, want Oostenrijk was op dat moment al gesneuveld. Sudetenland ook, dus Tsjechië ook. Er zijn maar 300 exemplaren van verkocht. Mm. En het is, dat moet ik ook eerlijk zeggen, er kwam al kritiek op die je eigenlijk ook vandaag nog een beetje kunt begrijpen. Het laatste hoofdstuk, dat eindigt op een heel vreemde manier. Daar krijgt die Kikju, die krijgt een soort visioen door een engel. Hij deed mij heel erg denken aan de engel uit Der Himmel über Berlin. Hij krijgt een soort engel op zijn schouder, de engel der emigratie. En die begeleidt hem en dan gaat hij eigenlijk samen met... Die engel geeft hem de opdracht om het boek te schrijven dat Martin, die zijn geliefde is geweest, dus het alter ego van Klaus Mann, om de roman die die had willen schrijven af te maken. En die engel neemt hem mee naar alle plekken waar al die personages zitten en hij geeft hem opdrachten. En dat is op bepaalde momenten zeer religieus. Het is alsof God tot hem spreekt. En de laatste zinnen van het boek zijn dan ook een beetje vreemd. En die kritiek was er ook al op het moment zelf. Maar ik zou aan de lezer aanraden, u kunt dat allerlaatste hoofdstukje gewoon weglaten. Ik zou gewoon, dus het is God en de engel die spreken tot Kikju. Wees waakzaam en dapper. Dat eist mijn liefde van jullie. Wees energiek, wees realistisch. Wees ook goed, span je in. Vecht, wees eerzuchtig en hartstochtelijk. Koppig. Liefhebbend en moedig, wees rebels, wees vroom. Blijf hopen en sta op eigen benen. Het is alsof Klaus Mann hier zichzelf moed inspreekt, want we weten, hij heeft enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog zelfmoord gepleegd.
Ja, zo'n prettig leven was het niet altijd van Klaus Mann. Hè?
Nee, en hij was zwaar aan de drugs verslaafd ook altijd. En het is heel vreemd dat hij hier ineens zo'n religieuze, of een van zijn personages, een religieuze ingeving laat krijgen en daarmee eindigt.
Maar ik heb het nooit gelezen, maar ik heb toch wel heel veel zin om dat te doen. Gudrun de Geiter, had jij het boek gelezen?
Nee, ik heb het niet. Gelezen. Ik ben eigenlijk niet zo bekend met het werk van Klaus Mann.
Ja. Maar Martin German misschien wel. Hè? Heb jij het werk van Klaus Mann gelezen?
Nee, ik heb Mephisto gelezen.
En heb je zin om dit ook te lezen?
Ja, natuurlijk. Ja. Maar ik heb die andere Vulkaan ook gelezen. Dat is van die andere schrijver. Op de Vulcano, maar ja.
Ah, ja. De Vulcano Lover misschien van Susan Sontag, maar dat is iets anders natuurlijk.
Anders.
Ja, dankjewel Els Snik om hier te zijn. Blijf nog even bij, want we zullen het hebben over Anthony Grayling, maar ook eerst over Raoul de Keyser.
Thank you.
Minor Swing van Django Reinhardt. Martin German is erbij komen zitten. Martin, jij bent senior curator bij het SMAC in Gent. Inderdaad. En je hebt de tentoonstelling meegecureerd, want jullie hebben dat met twee mensen gedacht.
Ja, ik heb
of dat gedaan, dacht ik.
Ja, ja, samen met Wouter de Vleeshouwer, die heeft geassisteerd ook. Die heeft ook over hem al gepubliceerd. En, ja.
Want we hebben het over Raoul de Keizer. Ik zei het al, er loopt een hele boeiende tentoonstelling met het werk van Raoul de Keizer, gestorven in 2012. Allemaal te zien nog tot 27 januari in het SMAC in Gent. Nu, Raoul de Keizer, voor ons is dat een beetje erfgoed, maar Martin, heb jij hem persoonlijk gekend? Want je bent in Gent toegekomen rond 2012.
Exact. Ik ben 2012 in Gent aangekomen en ik had zo'n lijstje opgezet in september met verschillende dingen die ik wil doen in België, waaronder frietjes eten, naar het voetbalstadion gaan. En daar stond ook met Raoul de Keizer over voetbal praten, maar helaas is het niet meer daartoe gekomen. Dus heb ik, laten we zeggen, een andere vorm van dialoog met hem dan moeten voeren.
Ja, dat is misschien ook wel een voordeel dat je hem niet persoonlijk hebt gekend.
Dat maakt zeker misschien ook een ander zicht op de dingen mogelijk. Of je kan hem op een andere manier misschien ook anders plaatsen als hij daarvoor uit je omgeving altijd geplaatst wordt. Maar wel is die tentoonstelling ook met een nauwe omgeving ook van Raoul ontwikkeld, omdat we hebben een eerste chronologie gedaan over leven en werk. Steven Jacobs heeft een super tekst over Raoul en zijn relatie over fotografie schrijven. Luc Lambrecht, die hem goed kende, heeft over werk op papier gepubliceerd. Dus dat was wel ook belangrijk voor ons dat die omgeving daar in dat boek dan ook voelbaar, zichtbaar wordt.
Op de opening van de tentoonstelling heb je ook uitdrukkelijk de familie bedankt. Hè?
Ja.
Dat zijn de zonen dan van Raoul de Keizer.
Ja, je kan zoiets natuurlijk ook zonder dialoog met de familie niet doen. En dat was ook super belangrijk. Dat was ook een expeditie in die familiegeschiedenis op een manier van Raoul die op een andere huidse manier, of niet direct zichtbare manier, ook altijd deel van zijn oeuvre en van zijn werk was. Hè. Hij zelf heeft ook gezegd, hij heeft zijn werken ook als familieleden eens beschreven. En dat is ook zo, als daar een werk naar binnen komt, dan is dat echt een karakter. En dan moet je kijken, hoe kan dat met die andere karakter? Het zijn alles heel eigenzinnige typen, laat ons zo zeggen.
Ja, ja, ja. De tentoonstelling is getiteld Oeuvre. Waarom heb je voor die titel gekozen? Want zelf, dat weten we uit een documentaire die Canvas ooit over Raoul de Keizer heeft gedraaid, dat hij meer van het werk, van het woord werk hield.
Ja, dat heeft een aantal redenen. Het woord oeuvre is natuurlijk iets. Raoul heeft inderdaad gezegd, een oeuvre, nee, dat is veel te zwaar, daar werk ik niet aan. Hè. Maar natuurlijk, als een kunstenaar er niet meer is, dan is daar zoiets als een oeuvre. Dat kan je ook niet negeren. Dus zo'n, laat ons zeggen, een rest aan museale tegenspraak mag ook mogelijk zijn. En dan is het natuurlijk ook zo dat het in het woord oeuvre zijn dan ook woorden verborgen zoals over of zoals oever, die eigenlijk herhalend als titels van werken opduiken. En dan, nog als een andere reden, dachten wij, ja, misschien is het toch ook interessant te zien hoe eigenlijk Raoul over die tijd heen dat oeuvre, zonder het zo te noemen, eigenlijk opgebouwd heeft. En dat is ook een beetje zonder bewust te zeggen, zo morgen doe ik dat of overmorgen doe ik dat, omdat daar geen echte, ik denk, daar was geen echte plan achter. Zoals bij de meeste goede kunstenaars natuurlijk. Maar wij vonden dat ook belangrijk dat die mensen kunnen leren hoe dat eigenlijk gebeurd is op een manier. Hè? Ja. En dat zie je eigenlijk al in die eerste zaal, waar je zo drie kleine super vroege schilderijtjes heeft. Waar,
we zitten dan in de jaren 60. Hè?
Jaren 60, inderdaad, waar je zo'n obstakelveld bijna tegenkomt. Maar als je naar rechts kijkt, dan zie je daar een blik in de tuin. Maar rechts zie je ook nog het binnen van de woning, van het interieur. Het volgende klein schilderijtje, wat nog nooit getoond was, dat toont een uitsnede, het tuin. En het derde schilderijtje toont eigenlijk het hoek. En daar heb je eigenlijk, laten we zeggen, in die vroegste werken de keizer op een manier aanwezig. Zo die verschil tussen figuratie en abstractie, die valt neer. Eén werk is altijd ook op een manier een herinnering aan het werk daarvoor. En dus eigenlijk ligt daar alles op een manier geborgen. Gewoon, en we wilden in met die tentoonstelling ook een beetje tonen dat hij eigenlijk altijd hetzelfde heeft gedaan, maar dat het altijd anders uitzag.
Ja.
En dat het al begint zo met exact die...
Je zou kunnen zeggen dat Raoul de Keyser constant in gesprek was met zijn eigen werken.
En ja.
Dat het eigenlijk heel moeilijk is om te zeggen dat is nu een oud werk, dat is eigenlijk een jonger werk, want heel veel motieven komen de hele tijd terug in dat oeuvre van hem.
Ja, niet gewoon motieven zoals die hond, die tuinslang, of die wolk, zo andere van die weinige gasten die daar aanwezig zijn, maar ook vooral verhoudingen. Zo bijna zo ruimtelijke verhoudingen. Die duiken in het begin op en dan komen ze later terug. Dat is iets wat je pas later vaststelt.
Ik zal nog eens Raoul de Keyser laten horen. Nog eens met een quote uit die documentaire. Dus die getiteld was Goudvis met Raoul de Keyser. En hij vertelt iets heel moois dat veel zegt over dat zogezegde terugkeren de hele tijd.
Ik geloof ook in het hernemen zo van iets. Hè. Ik ben ooit, in Frankrijk was dat, ik was een wandelaar. Er zat een oude professor van de universiteit van, het vergeten, Frankrijk. En die zei tegen mij, wat ik zou doen, zegt hij. Ik zou geen tour maken, ik zou telkens vertrekken en naar de omliggende kerken gaan, hè? Kerken, en eventueel spreken met de pastoor. Zo, hè? En hij dus, kende dan die baan zo al. Hè? En ik zeg, voor mijn terugkeer, hè? En die baan zegt hij, wat is terugkeer? Dus het is wat anders. Hè? Het is zo simpel als ik weet niet wat, maar het is inderdaad, hè? Als je terugkeert, is het allemaal nieuw, hè?
Ja, dat is wel een heel treffende anekdote, vind ik. Terugkeren is een totaal andere tocht dan de tocht erheen. Het zegt heel veel, vind ik, over de manier waarop hij zelf met zijn werk omhing.
Ja, de terugkeren is ook een reis. Hè?
Ah.
Dat is zo'n beetje, maar daar, ik denk bij Raoul, daar gaat het ook daarover om zo'n bepaalde normen. Hij is ook een kunstenaar die uit de jaren 60 eigenlijk daar vertrekt, laat ons zeggen. Hè? En op een manier heeft hij zo gewone relaties tussen periferie en centrum, die heeft hij eigenlijk ondermijnd, hè? Op een manier evenzo als naartoe gaan en teruggaan. En eigenlijk zijn dat alles zo gewone ordes die hij op een heel speelse manier altijd ondermijnt. En je ziet dat vooral ook in die... Je ziet dat eigenlijk van aan begin, maar in die tentoonstelling zie je dat vooral ook vanaf de jaren, laten we zeggen, 2000. Waar meer en meer, zoals die menselijke herinnering, plotseling dingen terugkomen, die in die doeken terugvliegen. Zoals eigenlijk die menselijke herinnering ook, die vaak meer zegt over het hik en nunk als over die moment waar het gebeurd is. Hè. En dat werk heeft een ongelooflijke wijsheid over wat dat eigenlijk is, zo'n menselijk leven.
Ja,
in die zin is het misschien zelf filosofisch eerder te begrijpen als van zo'n, laat ons zeggen, als van andere invalshoeken.
Mm-hmm. Misschien nu zondag, Gudrun de Geyter, moet jij proberen met Anthony Grayling naar de tentoonstelling van Raoul de Keyser te gaan. Het zou misschien wel leuke dingen over de tijd opleveren.
De agenda dat toelaat.
Het was maar een idee natuurlijk. We hebben het over de jaren 60, Martin German. En het feit eigenlijk dat Raoul de Keyser in zijn werk de realiteit toelaat. Het is heel vaak de realiteit dicht bij huis, in zijn eigen huis, zijn tuin. Je zei het daarnet, hè? Dus een stukje van zijn eigen huis, dat zie je gebeuren. Die man heeft les gevolgd bij Roger Raveel.
Ja.
Terwijl Raoul de Keyser helemaal niet als een kunstenaar is opgeleid. Want hij was bezig met voetbal en ook met kunst. Hoe heeft hij die stap eigenlijk gezet?
Wel, hij was niet gewoon bezig met voetbal als sportsverslaggever. Hij was ook bezig met fotografie. Hij was een begnadigde amateurfotograaf. Heeft in 1963 zelf een prijs gewonnen. Maar dan was hij ook tot 1990 was hij bij de Universiteit Gent halftijd, in het eind halftijd bezig. Dus die man heeft een Dat is wel voor jonge kunstenaars, denk ik, ook interessant te weten hoeveel rollen Raoul de Keizer onder elkaar gebracht heeft. Van familievader tot sportverslaggever tot professionele kunstenaar. En dat was ook iets wat ik bij dat onderzoek echt boeiend vond. Ja? Hoe hij het alledaagse met het leven als een kunstenaar op een manier heeft gefusioneerd. En hij heeft zelf ook altijd niet geweigerd, maar hij wilde niet toegeven dat die ene sfeer invloed heeft op die andere, maar natuurlijk zie je dat in het werk wel. Hè?
Ja. Maar die invloed van Roger Raveel, hoe moeten wij die inschatten? Want ja, uiteindelijk
heeft in 1947 heeft Raoul zijn eerste tentoonstelling gehad bij zijn ouders, cafébezitters. Toen hij zich nog niet als een professionele kunstenaar heeft gezien, hij was 17 jaar oud en die schilderijen zijn op stoelen getoond geweest. Wat eigenlijk al een beetje aangeeft wat voor een richting het gaat, hè? Die schilderij als een object. En blijkbaar, volgens de chronologie, heeft Roger Raveel dat gezien en heeft dat voor heel goed gehouden. Hè? En dan, natuurlijk heeft Raoul dan in 1963 daar die 3-maandelijke opleiding als bij de tekenacademie Deense gehad. En natuurlijk heeft dit historische feit ook hem heel lang, laat ons zeggen, heeft hem gevolgd. Maar hij had en natuurlijk zijn ook stilistische in het begin vooral, kan je daar wel een beetje zien.
Maar die van eerste zaal in het smak valt dat wel op natuurlijk. Hè?
Valt dat op, maar die herhaling van bepaalde motieven. Denk, je ziet daar ook al dat Raoul met iets anders bezig was. En hij zelf had een heel elegante manier over Raveel te praten. Hij zei, wat ik van hem geleerd heb, dat is het zelfbewustzijn als een kunstenaar. En dat vind ik natuurlijk fantastisch. Hè? Omdat hij zegt dan, over stijl maakt hij geen uitspraak. Maar wel over die krachten, over het zelfbewustzijn, wat je ook inderdaad nodig heeft om als een kunstenaar te kunnen staan, hè, ja, in de wereld.
Ja, maar de tijd heeft alsnog bewezen dat Raoul de Keizer uiteindelijk een internationale naam is geworden. Hetgeen je niet kan beweren van Roger Raveel, die nochtans in Vlaanderen, dat was de schilder waarmee wij in de jaren 80 waren opgegroeid, Martin. Dat weet jij niet natuurlijk, hè.
Ja, ondertussen weet ik het natuurlijk ook. Ja. Maar ik denk, Raoul heeft vooral ook een... Ulrich Loek heeft dat ooit heel mooi beschreven. Raoul heeft het talent zichzelf te mokken. Zo ook over zichzelf zichzelf ook in vraag te stellen, maar op een speelse manier. Zonder twijfel of zoiets. Dat is een woord wat hij niet zo graag had. Maar zo op een speelse manier zijn eigen werk altijd voortdurend in vraag te stellen en dat dan terug op een, ja, we mogen bijna zeggen, conceptuele manier.
Ja. Zou je kunnen stellen dat zijn werk de hele tijd over schilderkunst zelf gaat? Dat gaat eigenlijk niet over de zoektocht naar hoe zal ik iets afbeelden, maar waarom doe ik dat en wat is de zin eigenlijk van hier een streep te zetten of daar een verftoets toe te voegen?
Ik denk dat was, voor hem was schilderij een vorm van vrijheid. En er was ook een mogelijkheid met heel beperkte middelen een dialoog met de wereld te voeren. En daarvoor had hij nodig verf, borstel, doek, kader. En zijn eigen goedwillend oeuvre, waaruit hij voortdurend gerecupereerd heeft. Mm. En ik denk dat hij die schilderij daarbij ondervraagd heeft, dat is een beetje en passant gebeurd. Maar ik denk het was vooral over een vrije dialoog met de wereld. Daarover ging het hem. En dat is ook iets wat hem bijvoorbeeld met iemand als James Welling verbindt.
Ook over die man heb jij een tentoonstelling gemaakt.
Ja, maar dat is ook iemand die voor Raoul belangrijk geweest is en die in de catalogus ook een wondermooi klein stukje over Raouls capaciteit met het kleine doek iets ontzettend mooi te maken geschreven heeft. Dat heeft Welling extreem verbaasd toen hij Raouls werken bij de Documenta zag. En zoiets had hij nog nooit gezien. Mm-hmm. En ja, ik denk een ongebonden dialoog met de wereld, gewoon gefilterd door schilderkunstige middelen.
Ja. Ik zal hem nog even laten horen, Martin Kerman. En Raoul de Keizer heeft het hier over toeval.
Je hebt een bepaald idee van een kleur, hè? Dus je zoekt ernaar. Dus je doet dat daadwerkelijk dan op het palet of zo. Je kunt een bepaald kleur voor ogen hebben, maar terwijl dat gemengd. Ziet je iets gebeuren zo? Je zegt, waarom zou ik dat niet proberen? Ik geloof ook, dat heb ik al vaak gezegd, in het toeval. Hè? Dus je kunt op het spoor komen door iets verkeerd te doen. Dus je krijgt iets anders. En van dat iets anders maakt je misschien toch iets dat misschien beter is dan hetgeen dat je voor ogen hebt. Dat is allemaal zeer impulsief en dat kun je er niet overleggen.
Ja, je maakt dus eigenlijk nooit een fout, hè, Martin German, volgens Raoul de Keizer. Een fout, dat betekent gewoon dat je een aanleiding kan aangrijpen om een nieuwe weg in te slaan. Zou je dat inderdaad zo kunnen interpreteren?
Wel, hij heeft het gezegd, hè. Het is heel simpel. En ik denk ook, het kunstmaken is een beetje een activiteit die zonder toeschrijvingen van goed, fout, correct, niet correct afloopt. En dat is ook iets wat deel van die dialoog is, toeval toe te laten. Hij heeft ook jaren later doeken overschilderd, als die er nog geweest zijn. Voor hem was een schilderij nooit af. Dat was voor hem eigenlijk eerder een... Dat was daar in de omgeving. En als dat nog een streek nodig heeft, dan heeft dat nog een streek gekregen.
Ja. Dus... Ja. Jullie hebben ontzettend veel bruiklenen ook gekregen. Hè. Heb je eigenlijk één idee van het totale oeuvre van die man? Heb je dat helemaal terug in kaart
gebracht? Ja, dat is een... Hij zelf heeft daar in kleine atoma-schriftjes catalogus overgevoerd, wat ook eigenlijk posthum pas zichtbaar wordt. En in totaal zijn het iets over een duizendtaal schilderijen, waarbij vrij interessant is, hij heeft vanaf de jaren 70 begonnen die catalogus te voeren en die heeft hij zelf als een werkinstrument gebruikt en heeft vooral uit die vroege tijd veel werken ook verwijderd, die op zijn visie vanuit de jaren 70 niet meer toegepast voor hem geweest zijn. Dus hij heeft eigenlijk zijn oeuvre zo als een DJ een beetje zo geëditeerd vanaf dit moment. Ja. En zijn eerste werk, zijn zogenoemde eerste werk, draagt in die catalogus die nummer 4. En dat is een uitsnijde uit een andere doek. En dat is waarschijnlijk nummer 1, 2 of 3. En dat is een ongelooflijk speel met die idee van een metawerk. Hè? Wat zo iemand als Richter, die heeft daar Tisch. Hè? Tisch, wat zo verschillende karakteristica verenigt. Informele delen, dan is het maar op een afgeschilderde fotografie. En bij Raoul is dat een uitsnede uit een ander werk en we weten niet welk. Dus hij zet ons ook daar op het foute been. Dat heeft hij heel graag gedaan.
Want het is de hele tijd spelen precies, hè, dat hij doet.
Ja, absoluut. Spelen en ook met zich, met zijn eigen oeuvre inzetten voor het spelen.
Heel veel mensen vallen ook voor het werk van Raoul de Keizer, omdat het domweg mooi is, Martin German.
Ja, mooi heeft hij ook niet gezegd. Ja, dat vond hij ook moeilijk.
Ja, maar ik vraag het even aan Elsnik. Hou jij ervan? Ik kan bijna niet anders.
Ik kan bijna niet anders. Het is rustgevend. Het is... zo gestructureerd. Zo, je hebt het gevoel dat die mens echt zo goed wist waar hij naartoe wou.
Goed, Roem, zit het bij jou? Ook een fan van het werk van Raoul de Keizer.
Ja, ik zie zijn werk graag en ik zit mij nu af te vragen, nu Martin erover aan het spreken is, of hij als conceptueel kunstenaar ook een link had met het landschap van Deinzen, waar zoveel kunstenaars actief zijn geweest.
Ja, het bijzondere is dat hij die landschap, heeft die landschap nooit toegelaten. En hij wist dat wij omgeven zijn van een landschap. En in die zin heeft hij ook, conceptuele kunstenaars te ver. Ik denk alle toeschrijvingen die perlen een beetje af aan hem als water op een teflonpan. En of hij nu conceptuele impressionist of whatever kan je hem noemen. Hij was in het eind een kunstenaar, een schilderaar. En dat met die landschap, die heeft hij nooit opgegeven. En in het begin was dat die landschap en in het begin die landschap van zijn eigen herinnering. Wat ook een vorm van landschap is. Hè?
Ja. En heel veel mensen herkennen het werk van Raoul natuurlijk, al is het via een stukje voetbalveld, maar dan natuurlijk die apenbroodboom, hè, die was ontzettend belangrijk. En die stond eigenlijk voor zijn huis, daar keek hij de hele tijd naar.
Die is daar zo plotseling in zijn vizier gegroeid.
Ja.
En was vanaf dit moment ook gast. Ja. Die ging nooit meer weg.
Ja, de boom in het werk van Raoul de Keizer. Maar dit had hij eigenlijk te zeggen over de term mooi.
Het is niet zeggend eigenlijk, hè, mooi. Ik omzeil dat altijd. Ik zou liever gebruiken dan niet lelijk. Een mooie is een mooie. Als je over een vrouw of een man spreekt, zeg je... niet een mooie man. Hij is niet lelijk, zegt men. Of zij is niet lelijk. Dat zegt meer, vind ik, dan het eerste.
We zullen het daarmee doen. Het werk van Raoul de Keizer is niet lelijk, eigenlijk. Ja, Martin Kerman. Het is niet lelijk, maar we vinden het allemaal bloedmooi, natuurlijk. Nog tot 27 januari. En jullie stellen binnenkort het boek voor. Het is een heel mooi boek uitgebracht.
Ja. We hadden het doel om het enige boek te hebben wat een beetje richting juiste kleuren gaat, omdat Raoul ooit zei, moet je hoe dan ook niet fotograferen, omdat die helft daarbij verliest gaat. En ja, dat komt dan snel uit. En dan vanaf april is dat ook in München te zien. Dat is eigenlijk een samenwerking met de Pinacotheek der Moderne. Ja. En daar,
wat heel prestigieus is natuurlijk. Hè?
Ja, en daar zal het ook nog een andere opstelling zijn. Ja. Dat is ook spannend, denk ik.
Want nu is het ook in een deel van de tentoonstelling vindt plaats in een setting van Paul Robrecht en Hilde Dame. Dat is heel spannend om te zien. Daar brengen jullie ook allerlei werken bij om elkaar die uit een totaal ander tijdsbestek komen.
Een kaleidoscoop van die tentoonstelling eigenlijk, ja. In het midden.
En ik zeg er nog bij dat je op een zondag in november Erik Rinkhout kan bezighouden, horen over het werk van Rode Keizer. En dan Bernard de Wulf. En dan Steven Jacobs. En dan weer Ulrich Loock. Dus op een zondag zal het altijd heel fijn zijn, ook in het smak. Martin Kerman, blijf nog even bijzitten, want we zullen het nog hebben over tijd. Van Philippe Catherine was dat in Pompidou. Goedroen de Geiter. Aan de overkant van het kanaal, heb ik de indruk, is men ontzettend bezig met zichzelf en met het scheppen van de juiste voorwaarden om uit de Europese Unie te stappen. O, wee, Theresa May, ze heeft het toch zo lastig. Maar men denkt daar soms ook nog eens na. En een vooraanstaande filosoof is bijvoorbeeld John Gray, maar nu zondag in Flagey heb jij een gesprek met Anthony Grayling. Kan je even vertellen wie die man is en wat hem zo boeiend maakt?
Ja, hij is geboren niet in Groot-Brittannië, maar wel in Zambia, dat toen nog Rhodesië heette, want hij is geboren in 1949. Het is een man met lang, grijs, niet zo golvend haar. Je kunt hem een populariserend filosoof noemen. Heeft zelf gestudeerd in Oxford, in Londen, altijd in Groot-Brittannië. Hij heeft ook zelf een school opgericht, een private school in 2011.
Dat was niet de school van Alain de Botton, neem ik aan.
Nee.
De School of Life, hoe heet zijn
school dan? Niet de School of Life, maar wel de New School of the Humanities. Het is ook iemand die veel geschreven heeft, columns in kranten, die heel aanwezig was, zeer bevlogen spreker, te horen op de BBC. Het is een netwerker, dat merk je ook wel als je ziet aan wat voor fora hij zoal heeft deelgenomen. Fora van de United Nations, waarin hij zich inliet met onderwijs in Afrika bijvoorbeeld, maar ook met mensenrechten in China of met het hebben van goede relaties met de islamitische wereld, bij Greenpeace, bij Artsen zonder Grenzen enzovoort.
World Economic Forum in Davos, daar komt die man ook optreden. Niet slecht is dat dan, denk ik.
Ja. Hij is ook iemand die stelling neemt in wat er momenteel aan de gang is in Groot-Brittannië. Hij is iemand van het Remain-camp altijd geweest. En hij is iemand die de Brexit wil terugdraaien met een nieuw referendum over de uiteindelijke deal. Hij was trouwens vorig jaar al eens te gast in Brussel, in Bozar, en ging toen in gesprek met Luc van Middelaar over de Brexit. Hij schreef meer dan 30 boeken, dat is toch wel heel wat. Hij heeft het werk van vele filosofen bestudeerd, geschreven over René Descartes, over die Ierse filosoof en geestelijke George Berkeley, over Montaigne. Er is zo één boek van die meer dan 30 in het Nederlands verschenen een paar jaar geleden. En dat gaat over de 17e eeuw, de eeuw die hij noemde de tijd van het genie. Mm-hmm. Hij schrijft heel helder ook wel, heel enthousiast is hij over de kracht van het denken in tijden van constante druk, van terrorisme, van politieke crisis. Zijn laatste, zijn meest recente boek gaat eigenlijk uit van wat hij beschouwt als de catastrofe van de verkiezing van Trump en ook de catastrofe, zoals hij het beschouwt, van de Brexit. En hij schetst daarin de geschiedenis van de democratische gedachte en van de democratie. En je zou hem eigenlijk ook wel een stand-up filosoof gewoon kunnen noemen. Hier een voorbeeldje, ik laat het graag horen, over hoe hij enkele jaren geleden, dat was in Sydney in Australië, een van zijn Franse collega's op zijn nummer zette.
Namelijk, om niet te zeggen, BHL.
Ja, Bernard-Henri Lévy.
Bernard is a contemporary French philosopher, has flowing locks. Not necessary to have flowing locks to be a philosopher, but he has them. He's very distinctive for his dress style. He wears a plunging décolletage. In fact, I learned just recently that he doesn't have any buttons on his shirt. They're open down to his belly button. I asked him one day, I said, Bernard, why do you wear your shirt open to your belly button? And he answered, and I quote, because I'm hot. Anyway, Bernard recently published a book. And in this book, he quoted an unknown French thinker of the 18th century called Botul, B-O-T-U-L. Only to discover, when the book had been printed and was on the shelves, that there is no such person. It had been made up by some joker on the internet. And this is something that Bernard would have noticed if he had further noticed that Botul's theory is botulism. Well, Bernard was asked on television how on earth he could have quoted something from the internet without checking it up. And with great Gallic flair, he said, oh, you know, what he says is good, so I quote him.
Ja, voor je de werken van Botul begint te lezen, pas toch op, want het gaat hier over een van die vele jokes, denk ik dan, van de stand-up. Filosoof Anthony Grayling, die zondag zal optreden in Flaget. Maar hij komt daar heel specifiek optreden, Gudrun de Geyter, in een serie die gaat over tijd. Wat heeft hij over de tijd te zeggen dan? Wat wij eigenlijk al niet weten, namelijk dat we er allemaal te weinig van hebben.
Ja, en hij zal zelf ook veel te weinig tijd hebben om alles over tijd, wat in zijn werk al aan bod gekomen is, daar in Flaget, in die reeks spreektijd, uit de doeken te doen. Maar als tijd ook een tijdvak betekent, dan zal hij wijzen op de enorme betekenis van die 17e eeuw voor het denken, voor de emancipatie van het moderne denken. Iets wat eigenlijk vooral ontstaan is in het noordelijke deel van West-Europa en waar nooit zo'n naam aan is gegeven zoals bijvoorbeeld Renaissance. Maar toch vindt hij dat een heel belangrijke tijd is. Trouwens natuurlijk niet de enige die dat gedaan heeft. Denk aan Stephen Greenblatt, die het had over de swerve, de zwenking, of ook nog Philippe Blom, Jonathan Israel. Maar Hij spreekt er niet over als historicus, maar wel als filosoof die daar wijst op wat voor een emancipatie het individuele denken van mensen daar heeft gekend. En zijn grote voorbeeld om dat aan te tonen is het verschil tussen wat er in de Banqueting Hall in Whitehall, Londen, is gebeurd in 1606 en vervolgens in 1649. In 1606 is daar Macbeth van Shakespeare opgevoerd. En de dood van een koning kon toen nog geënsceneerd worden als iets wat de natuurlijke orde verstoorde, waardoor paarden elkaar opaten en uilen in de lucht op valken vielen en hen doden. En één generatie later, in 1649, wordt daar gewoon een koning en publiek onthoofd.
Ja, dat was geen theater meer natuurlijk.
Charles the First, ja. Voilà. Nu, in tijd zit ook het woord oorlogstijd. Ook daar heeft Grayling heel veel over te zeggen. Dat de 17e eeuw ook een tijd van uitputtende oorlogen was, heeft volgens hem ook die enorme mindshift van de 17e eeuw beïnvloed. Omdat de macht over ideeën op dat moment aan het instorten was, zegt hij, konden uitwisselingen tussen mensen met veel meer vrijheid plaatsvinden. En tijd is voor Grayling natuurlijk ook een rekbaar begrip, in positieve zin. En misschien moeten we dat laten horen, omdat het bijna...
Het is de hoogste tijd natuurlijk, hè.
Ja,
John Grayling over zijn concept.
Ja, en wij voeden onze tijdsbeleving met wat wij weten, zegt hij.
The human life is less than 1,000 months long. 300 of them were asleep. Not the 300 months we're in the supermarket or waiting for a bus. So you have 300 months to live with all the vividness and passion that a human life should be full of. Now, that sounds rather dispiriting, especially when you start doing a bit of mental arithmetic and thinking, heck, I've used a few of those months up already. But here's the thing. If you are a reflective, attentive consumer of the riches that the humanities offer us, if you've had the opportunity to read literature, to know something of history, to think and discuss and debate philosophically, then you turn those 300 months into 3,000 months, into 300 years. Because time is not time, it's life, it's experience. And the more richly you experience and the more richly you live, the longer you live, the fuller your life is. It's so easy to prove this. But I can say this to audiences in England, it's a little more difficult for audiences in Sydney, but if you go to Paris for the weekend, while you're there, it feels as if you're there forever. It's wonderful. When you get home again afterwards, feels as if it's gone like a flash. What does this tell you? It tells you that time is very, very elastic around experience. And so if your life is full of rich experience, it is hugely expanded in time. And where do you get that rich experience from? You get it from knowing stuff, from insights, from having read and thought and listened and heard and discussed. That's what makes you live all those centuries when you're living your 300 months. And by the way, guys, 300 months is 25 years. It's not too bad. Thank you very much.
Dat was Anthony Grayling voor een heel enthousiaste publiekvoedrondegeiter in Sydney, Australia. Dus dat valt eigenlijk wel mee als boodschap, vind ik, vandaag op een woensdag. Als je dus heel erg veel leeft, dan wordt het leven dieper, maar eigenlijk meteen ook langer. Goedroen, klopt dat zo'n beetje?
Ja, als je je leven spekt met geschiedenis en met literatuur en met filosofie, dan wordt je tijd ook rijker.
Ja, om het heel elastisch te houden moet je dus De Vulkaan lezen. Net vertaald, boek van Klaus Mann en besproken. Heel positief hier vandaag in Pompidou door Elsnik. Je gaat ook naar Raoul de Keyser kijken natuurlijk in het SMAK in Gent.
Verpakte gedachtes.
Ja, voilà. Dankjewel ook om hier te zijn, Martin German. En je kan zondag natuurlijk om 11 uur is dat, hè, gaan luisteren naar de man Anthony Grayling in Flagey. En de volgende filosoof die daar aan de beurt komt, dat is Goedroen.
Herman de Deyn, maar dat is pas in december.
Voilà, daar hebben we dus nog een stuk elastische tijd voor nodig.
Kunnen we ons voorbereiden.
Voilà, en morgen nemen wij alle tijd, sorry voor de vele metaforen vandaag, om een uur over Bruegel te praten. En dat heeft te maken met de waanzinnig goede tentoonstelling. Die onder meer is samengesteld door Manfred Sellink. Dat is de directeur van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten hier in Antwerpen. Of daar in Antwerpen, moet ik zeggen. En het is geweldig wat daar te bekijken is in... In Wenen, dat is daar maandagavond geopend met de koning en met de koningin. En we hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om daar een uur te praten met Manfred Zelling, want het is heel erg de moeite. En ook Jeroen Olieslagers die komt erbij zitten, want Jeroen is een grote fan van de Dulle Griet, maar hij beweert wel dat dat vrouwmens eigenlijk een manspersoon is. Dat vernemen we morgen allemaal om 5 uur in Pompidou. Wat mij betreft nog een hele fijne avond met Clara natuurlijk. Tot morgen.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.